Van de schoonheid, ja. Geert Magiels.
Goedemorgen.
Het is niet jouw boek, het is een boek van Richard Prum. Mm-hmm. Het is een Canadees ornitoloog.
Ja.
Maar jij hebt ons wel gemaild om te zeggen, jongens, dit moeten jullie lezen. Dit is een geweldig boek. Het is niet alleen voor de printjes, hè?
Nee. Het gaat over ook veel meer dan alleen maar eenden.
Ja.
Dat is maar een klein onderdeeltje van het hele verhaal.
Want als we eerlijk zijn, het is een beetje raar dat je in een boek over schoonheid foto's van penissen ziet.
Lelijke penissen.
Ja, voilà, je kan veel van penissen zeggen, maar dat is wel...
Dan moet je de ondertitel van het boek bijnemen.
Ah, wacht, ja. De ondertitel is Hoe Darwin en de seksuele evolutie de dierenwereld en ons hebben gevormd.
Ja, en daar heb je dan een vertaalprobleem, want in het Engels is het How Darwin's Forgotten Theory of Mate Choice Shapes the Animal World and Us. Dus er staat helemaal niks over seksualiteit in die oorspronkelijke titel.
Nee, er staat mate choice.
Ja, mate choice, de manier waarop wij partners kiezen en zo. En er staat ook niet dat Darwin ons gevormd heeft, zoals uit de laatste titel zou kunnen blijken, maar zijn theorie. Ja.
Slecht vertaald.
Ja.
Maar
goed,
maar toch wel
dat is een
interessant boek. Het gaat over een vergeten theorie van Darwin.
Ja, vergeten. Ja, eigenlijk wel. In 1871 heeft hij, nadat hij beroemd was al met On the Origin of Species, over het ontstaan van de soorten, publiceerde hij De Afstamming van de Mens. En de tweede titel, het tweede deel van het boek is En selectie in relatie tot de seksen. En daar gaat het om dat er niet alleen natuurlijke selectie was, waardoor organismen geselecteerd worden op hun, de manier waarop ze goed mogelijk zijn aangepast aan de omstandigheden waarin ze leven, maar dat er nog een andere vorm van selectie is, namelijk seksuele selectie, waarbij mannetjes en vrouwtjes voor elkaar kiezen op basis van esthetische criteria.
Ja, en zo komen we bij de schoonheid. Want een van de mooiste dingen van het boek is, het is een heel dik en goed boek, maar er zit zo'n fotokatern in. Met allemaal prachtige printjes, niet alleen van penissen, maar ook van vogeltjes in alle mogelijke kleurtjes. En kammetjes en wat is het, prieelvogels, die hele gekke nesten bouwen voor elkaar.
En dan is het jammer dat het alleen maar foto's zijn, want eigenlijk zou je er ook nog filmpjes moeten bij hebben. Met heel veel van die fantastische mooie vogeltjes die daarin staan, zoals de mannekins, die zijn niet groter dan een mus, zijn meestal aan de buitenkant gezien helemaal groen of zwart met een kleine gekleurde stip. Maar als vrouwtjes beginnen te bewegen, en zeker tegenover vrouwelijke mogelijke partners, dan gaan die vleugels open en buigen ze zich naar voren en dan komen er allerlei andere patronen tevoorschijn, die dus tijdens een of andere balsdans een onderdeel zijn van heel de show die ze opvoeren om andere mannetjes de loef af te steken en bij een bepaald vrouwtje in de prijzen te vallen.
Ja, en wat hij nu probeert te achterhalen is, vinden die vrouwtjes dat dan mooi? En waarom vinden ze dat dan mooi? En schoonheid in dat, het hoofd van een dier,
dat is de
wat
vraag.
Moet ik mij daar in hemelsnaam bij voorstellen?
Daar gaat het hele boek over.
Hoeveel bladzijden? Lees het boek.
Moeilijk samen te vatten. Laten we beginnen bij het begin. Zullen Darwin dit formuleerde, was er niemand die bereid was om mee te gaan. Want hij poneerde dus duidelijk van the most, ik zeg het in het Engels, want dat klinkt het mooist, the most refined beauty may serve as a sexual charm and for no other purpose. Hij heeft het over de vrouwtjesdieren. Ja. Dus die schoonheid, die dient alleen maar als seksuele charme en voor geen enkel andere reden. Dus niet om adaptieve redenen, niet om beter aangepast te zijn aan het overleven, maar gewoon om die anderen te charmeren.
Wacht, maar de schoonheid, dat zijn dan toch de mannetjes vooral, hè? Het zijn in het
de
dierenrijk...
De vrouwtjes kiezen voor...
De mannetjes hebben de mooiste pluimen, de zotste kleuren en doen de gekste dansjes.
Is dat nooit andersom?
Dat is soms andersom, maar in heel veel gevallen is het...
Maar bij de Oscar-uitreiking, dan zie ik altijd, dus de vrouwtjes in de meest bonte uitdossing...
Nu gaan we naar het laatste hoofdstuk, en dat is de mens.
Is het precies omgekeerd?
Ja.
Okay. Wij mannen zijn lelijkers en die vrouwen...
Waren in de tijd van Darwin, ja... waarin daar met afschuw op gereageerd werd. Want dat zou willen zeggen dat de evolutie meegestuurd wordt door zoiets, en ik citeer nu, zoiets onstabiels als de kwalijke wispelturigheid van de vrouw. In die tijd waren vrouwen nog beschouwd als minderwaardige wezens. Hè.
Nu
ook
trouwens.
Op vele plaatsen.
Maar veel minder, dan in die tijd.
Ja, maar het idee is dan, de vrouw zou iets te zeggen hebben. De vrouw
die zou mee bepalen hoe de evolutie loopt. Ja. En niet alleen bij de mens natuurlijk, want daar durfde Darwin zich nog nauwelijks over uitspreken. Hij hield het een beetje in het ongewisse, maar ook bij alle andere dieren. En dus heel dat idee dat die vrouwelijke keuze, die vrouwelijke autonomie in seksuele keuzes van partners een rol zou spelen, is 100 jaar lang eigenlijk onder tafel geveegd en gehouden. Tot in de jaren 30 er een zekere Fischer kwam die zei van wacht eens even, volgens mij speelt er toch, heeft Darwin toch gelijk en kunnen die kenmerken van die mannetjes in hun ornamenten en hun bewapening. Want dat is ook nog zo'n mooie zinspreuk van Darwin. Armaments and ornaments, battle and beauty. Dus de bewapening en de versiering. Maar samen met gevechten tussen die mannetjes, met die geweien bijvoorbeeld. Maar ook met schoonheid. Namelijk al die verentooien en al die mooie balsdansjes en dergelijke meer. Dus ja. hij had tegelijkertijd een verklaring voor dingen die er gruwelijk uitzien en voor dingen die er heel mooi uitzien.
Ja, want het kan ook, schrijft die Prum zelfs, op een bepaald moment decadent worden. Hè?
Ja.
Decadente dieren?
Dat de versiering zodanig overdadig is dat je over je eigen pluimen struikelt.
Er staat een pauw in zijn
gezicht. Hij gebruikt het beeld nog uit de tulpenmanie in de Nederlanden, was het de 16e eeuw?
17e
eeuw. Waar een tulpenbol alleen steeds maar meer waard wordt omdat die zoveel waard was. Hè. Ja, er was een escalatie van de waarde van iets wat eigenlijk op zich niet veel waarde had. En die Fischer waar ik het net over had, maar ook Plum, die laat zien dat er een soort van co-evolutie is tussen de kenmerken waarop geselecteerd wordt en de voorkeuren van de partner die kiest. En dat dan mannetje of vrouwtje speelt geen rol, maar je hebt dus iets wat vastgelegd wordt in de genen en die beginnen samen te evolueren. Dat vrouwtje dat valt op een blauw-wit-zwart-rood gestreepte staart die op een bepaalde manier wordt uitgewaaierd. En dat wordt dus vastgelegd in die voorkeur, in de genen van dat vrouwtje, waardoor er steeds meer keuze komt voor dat soort raar ornament. Dus die mannetjes die beginnen nog steeds verder te evolueren in nog meer kleurtjes in die staart. En dan krijg je dingen zoals de pauwstaart of een nog veel straffer voorbeeld van de argusfazant die als je hem gewoon ziet rondlopen een fazant is, maar van zo die zich vooroverbuigt zijn hele staart openplooit, heb je een soort van 3D-beeld met bollen die echt in 3D zijn, tientallen op heel die staart waar het oog van het kopje van die man helemaal verdwijnt bijna tussen een verentooi en waar dan plots een heel blauw oog nog naar voren komt. Een soort van, dat is gewoon virtual reality theater. Dat houd je bijna niet voor mogelijk. En dus het idee dat soort eigenschappen zouden een teken zijn van adaptieve kwaliteit, van het feit dat een gezonder mannetje is. Hè. Dat wordt dus door Prum tegensproken. En dat is waar die decadentie over ging.
Ja, want dat moet je wel eens uitleggen. Hè? Dat is wat veel evolutiebiologen denken.
Het is een fascinerend stuk. Er zijn die mannetjes die geluid maken met hun vleugels. Vleugelzang heet dat. En dus die slaan met hun vleugels boven hun hoofd en die wrijven met hun vleugels tegen elkaar en die maken een soort van vioolachtige geluiden. Ja. En het is niet alleen maar die veren, die zijn ook op een bepaalde manier vervormd om die geluiden te kunnen maken. Zoals je een bepaalde vioolsnaar groter of zwaarder maakt om een bepaalde klankje te kunnen maken. Maar om dat te kunnen maken zijn ook de botten van de ellepijp, dus de arm van de vleugel is eigenlijk het arm van de vogel, ook geëvolueerd. Bij alle andere vogels in heel de wereld zijn die botten hol. Om licht te zijn en flexibel en goed te kunnen vliegen. Want anders moet je dat gewicht mee naar boven nemen. Bij deze vogeltjes, en dat is dus ook in een stamboom kan je dat zien, dat geleidelijk aan ontstaat in een bepaalde zijtak, in een bepaalde nieuwe variant, zijn die vol. En niet alleen bij de mannetjes, maar ook bij de vrouwtjes. Dus die hebben ingeboet op hun vliegkwaliteiten, hun mogelijkheden om te kunnen ontsnappen aan predatoren bijvoorbeeld, om elkaar te kunnen versieren door muziek te maken, bij wijze van spreken, met hun vleugels.
Ja, dus je kan er wel vrouwen mee versieren, maar je riskeert dan wel een vogel voor de kat.
En dat noemt hij dus decadentie. Hè? En dan zou je terug kunnen naar de mens. Moet je een Lamborghini hebben die 250 km per uur kan rijden, als een gewone auto ook goed is. Dus het rijdt zoals een auto, maar er komen een hoop andere dingen bij die eigenlijk, door de prijs en zo, maken het eigenlijk minder praktisch, dan zei je dat geld.
Maar het is dus zo dat evolutiebiologen vroeger, of nog altijd, vaak dachten van als zo'n pauw zo'n prachtige veren heeft, dat is om te tonen dat hij geweldig gezond is.
Ja, ja.
En sterk is en dus plant u met mij voort.
Ja, want dat is het handicapprincipe. Als die pauw dan zo knap en sterk en stevig en gezond is, dat hij zo'n overgewicht van een staart kan meeslepen, waardoor hij eigenlijk kwetsbaar wordt voor mogelijke predatoren, dan moet het wel een hele goede pauw zijn. Dat is een idee dat heel lang geleefd heeft, maar waar Prum nu zijn grote vraagtekens bij stelt. Men zegt van, we moeten daar anders naar gaan kijken, want als je ziet wat er gebeurd is niet alleen in de ornamenten, maar ook in het gedrag van die vogels, dat kan je niet alleen maar verklaren doordat het adaptief die vogels beter zou geschikt maken om te overleven. En dan gaat het niet alleen over over ornamenten, maar dan gaat het ook over gedrag. En daar wordt het helemaal fascinerend, vind ik. Die mannekins, dat zijn dus kleine vogeltjes die allerhande verborgen ornamenten hebben als ze hun vleugels open doen. En die hebben leks. En een lek is een Zweeds woord voor een speelplaats, letterlijk een speelplaats, waar dus de mannetjes samen een heel spel spelen en waar de vrouwtjes van op afstand zitten naar te kijken en uiteindelijk de regisseur en de hoofdrolspeler van het hele toneelstuk, want zo moet je het noemen. Je moet dat voorstellen. Dat zijn pagina's vol die je beschrijft van hoe die vogels zich gedragen. Dus die vliegen op een bepaalde manier rond, die springen over elkaar, die doen moonwalks achteruitlopend, terwijl ze rode bretelachtige strepen op hun achterlijf laten zien. Die springen over elkaar heen, maken bepaalde geluiden, gaan helemaal terug naar boven, door het bladerdak vallen ze terug naar beneden. En dat is dus een georchestreerde opera, ja? waar die vrouwtjes alleen maar op zitten te kijken. En die kiezen dus. Die zijn ook, die worden bevrucht en die zorgen alleen voor de jongen. Dat zijn ook vruchteneters, daarom kan het ook. Insecteneters moeten samenwerken voor het onderhoud van de jongen. En het is dus niet alleen één gedrag van één of één ornament van één mannelijke vogel. Het is een groepsgedrag, ja, waar dus blijkbaar door vrouwelijk keusgedrag op geselecteerd is geweest. En hij heeft dan, en dat is nog fascinerender aan dat boek, hij laat ook zien dat hij maanden in regenwoud in Suriname en in Zuid-Amerika heeft gezeten, in de hoop om van die vogeltjes, want die zijn dus, ja, bedoel, die zijn een hand groot, je moet die maar vinden in zo'n tropisch regenwoud natuurlijk, en dan moet je ze nog vinden op een plek waar ze dat balsgedrag vertonen. Mm-hmm. Hij heeft dus maanden in de regen, in dat regenwoud gezeten, in de hoop om verschillende soorten te kunnen zien, want zijn idee is van, hoe kan dat gedrag evolueren? Dat wil dus zeggen dat er bepaalde varianten op staan en dat die terug te leiden zijn tot een soort van oervorm van een heel simpel balsgedrag. En dat heeft hij dus ook gedaan. Dus hij heeft verschillende kenmerken gezien bij verschillende soorten die duizenden kilometers van elkaar wonen. En heeft daar ook een stamboom van getekend, van hoe dat, zoals bij menselijke afstamming, ook de Neandertalers en de Homo sapiens en alles wat ervoor en erachter kwam, die eigenschappen hadden die ze doorgeven aan de volgende, maar die ook veranderen, zodanig dat die groepen steeds verder uit elkaar groeien, aparte soorten vormen. Dus die soorten worden mee bepaald door dat ingewikkelde balsgedrag.
Dat wordt wel heel interessant, want als dat bij mensen gebeurt, dan noemen we dat cultuur. He, dat culturen verschillen.
Ja.
Als dat bij vogels gebeurt.
Die veel bepaalt wat schoonheid is. En dat is wat Proem probeert te bewijzen. Hij zegt van,
dat
schoonheid is niet iets wat, zoals bij Plato, dat is zo het summum van wat de mens onderscheidt van de rest van het dierenrijk. Wij kunnen kunst maken, schoonheid appreciëren en zo. Maar hij zegt, nee, schoonheid zit ingebakken in onze genen, zit in de natuur, ook die dieren. En hij heeft het vooral over vogels, omdat hij een ornitholoog is, maar er zijn ondertussen andere voorbeelden van andere dieren die echt alleen maar naar die schoonheid gaan. En dat die schoonheid op zich een motor wordt van evolutie.
En ik heb het boek niet gelezen. Sven heeft het boek gelezen. Straks doen we een boek dat ik gelezen heb. Sven heeft gelezen. Dus het zou kunnen dat ik helemaal naast de kwestie iets vraag, maar is er dan bij dieren ook sprake van creativiteit? Zijn er individuen die afwijken van het bekende patroon om meer indruk te maken?
Als je naar die prieelvogels ziet, die dus een soort van theatertje maken waarin ze hun show uitvoeren.
Ja, een soort van nest met takjes, maar heel mooi. Ja, maar en dan brengen ze allemaal steentjes
maar dat
aan,
doet elke prieelvogel op dezelfde manier.
Ja, nee. Er zijn heel veel verschillende soorten prieelvogels die zelfs als ze in hetzelfde bos wonen en dus dezelfde soort van gekleurde steentjes of takjes kunnen verzamelen, ieder andere kleuren verzamelen. Dus alles in het blauw. En ze hebben daar, Jared Diamond heeft dat onderzoek ook nog gedaan, dus ze hebben gewoon van die schijfjes waar je mee speelt in het casino van verschillende kleuren, hebben ze in het bos verspreid. En dus er zijn er die alleen maar die blauwe eruit halen, de rest laten liggen en anderen nemen alleen de rode.
Ja. En dan is nog maar de vraag of alle vrouwtjes dan naar de blauwe gaan, of sommige vrouwtjes naar de rode en sommige naar de blauwe.
Ja.
Of?
Dat is allemaal onderzoek wat ze dus doen. Ja? En dan gaat een bepaalde keuze van die vrouwen, maar die zijn natuurlijk, die vogels die bestaan al 50 miljoen jaar of langer, dus dat is een heel lang uitgekristalliseerd proces waarin die verschillende culturen ontstaan. Het is zelfs, dat is helemaal krankzinnig eigenlijk als je het leest. Er zijn van die prieelvogels die weten wat perspectief is. Ja, want die maken een tegenovergesteld perspectief.
Nu dus wordt de schilder naast mij op zijn ziel getrapt als mens.
Die leggen de kleine steentjes van voor en de grote van achter, zodanig dat het lijkt alsof dat er één streep van even grote steentjes ligt.
Dat wisten de middeleeuwers nog. Frank Westerman wil iets vragen.
Ik hou ontzettend van de fabel, het dierenverhaal. En ik vind het fantastisch wat je vertelt. En ik heb wel een vraag. In hoeverre valt Proem ten prooi aan de projectie? En dus alles wat wij doen en wij als mensen.
Het gevreesde antropomorfisme?
Ja,
dus, menselijke kwaliteiten
dus
aan vogels
is het
toedichten?
Niet ook een non-fictiefabel om het zo voor te stellen?
Nee, helemaal niet. Hij pleit voortdurend, hij zegt voortdurend wat hij onderzocht heeft, wat bewezen is. De dingen die niet die nog moeten onderzocht worden.
Nee, maar theater, hypothetisch zijn. Perspectief, een show, een driedimensionale. Die woorden. Ja. Die,
het zijn mensenwoorden.
Die beeldspraak.
Ja. Kijk, dit is een opmerking waar mensen als Frans de Waal ook al jarenlang tegen vechten. En andere primatenonderzoekers. En die is de vraag van, hebben andere dieren een bewustzijn? Hebben misschien zelfs plantenbewustzijn, want dat begint tegenwoordig ook steeds meer opgang te maken, dat idee. Hebben zij iets als creativiteit? Hebben zij iets als een vrije wil? Hebben zij intelligentie?
Schrijven ze zulke mooie boeken?
En dan denk ik, ja, maar die vogels die kunnen een heleboel dingen die wij absoluut niet kunnen. Zij schrijven geen boeken, maar die kijken misschien naar ons van ja.
Ik denk dat Frank Westerman heel slecht is in prieeltjes maken.
Naar het schijnt kunnen die vliegen.
Nou, vergis je niet.
Nee, maar helemaal terug naar het begin. Naar de vraag die je toen ontweken hebt, want daar gaat dit natuurlijk over. Hè. In het hoofd van zo'n vrouwtje. Die ziet dan zo'n mannetje en die denkt, die vind ik mooi en die vind ik niet mooi. Waarom in hemelsnaam? Heeft zo'n soort criterium, is de vraag om te beslissen, die vind ik mooi, die vind ik niet mooi.
Nee, voor zover wij weten niet. Ze schrijven dat natuurlijk niet op en ze beantwoorden ook niet onze enquêtevragen als we die naar hen opsturen. Maar wat je kan zien is dat het feit dat er keuzes gemaakt worden, ja, dat die dus mee sturen in een bepaalde richting en dat op een bepaald moment volstrekt willekeurig, hij noemt het ook willekeurig. Ja. Het is niet ad random, maar het is willekeurig. Maar het vertrekt in een bepaalde richting en blijft aan doorgaan.
Ja. Want dat is wat veel wetenschappers bijzonder zenuwachtig maakt.
Ja,
het idee dat het
een soort willekeur zou zijn.
Beetje zoals met de mode. Ja. Van lange pijpen, korte pijpen, het ene jaar dit, het andere jaar dat. Er lijkt niet echt een logica. Wel een systeem, het gebeurt, maar niemand weet waarom.
En daar ligt dan het stuk over de mens in het verlengde van wat de dieren doen, of de vogels in dit geval, is dat er inderdaad in modetrends, waarom worden die lange of die brede of die smalle pijpen ineens de mode en dan daarna niet meer en komt dat dan terug? En zonder dat dat adaptieve kwaliteiten heeft, zonder dat daarom die broek beter wordt. Hè. Mm-hmm.
Er wordt niet warmer of kouder.
Om terug te komen op die decadentie van de straks, er is zelfs een heleboel kledij die absoluut eigenlijk niet functioneel is.
Maar moeten we dan een beetje tegen die decadentie gaan denken of zo? Is dat dan een soort les die we kunnen trekken?
Dan denk ik dat je de fout maakt door decadentie al een moreel of
nee, maar ik dacht dat hij dat misschien een beetje.
Nee, dat doet hij helemaal niet. Nee, hij zegt van decadent alleen maar in de zin dat het
niet nuttig is.
Ja, de functionaliteit eigenlijk een heel dun blouseje dat heel mooi kan zijn, maar tegen niks beschermd en zo kapot is. Dat vinden we toch waardevol. En dat blijkt zoiets gelijkaardigs bij de dieren ook te zijn. Ja. Maar het is niet alleen puur esthetiek, hè? Want dan komen we terug op onze prieelvogels. En misschien bij die penissen waar we het er straks over hadden.
Ik wou er net naar vragen. Hè? Wordt het niet tijd dat we de penissen erbij halen?
Zo dadelijk komt het toch met die penissen
ja.
Voor mij.
De media
maar eerst naar de prielen. Heel veel, de autonomie van het vrouwtje in het vogel of in het dierenrijk heeft te maken met het feit dat zij kan kiezen met wie en wanneer er gepaard wordt. Ja. En de evolutie in de prielen die we zien, in die stamboom van mogelijke prieelvormen, theatervormen, is dat dat heel simpel begint en dat dat doorgroeit naar een prieel waarin het vrouwtje, zonder gezien te worden en zonder onmiddellijk te kunnen besprongen worden, kan toekijken op wat het mannetje daar aan het doen is. Dus om zichzelf te beschermen, is zij niet onmiddellijk beschikbaar en zichtbaar. En die evolutie van die prielen blijkt dus te gaan in de richting van steeds meer autonome mogelijkheden voor dat vrouwtje om te kiezen. En waardoor ze kiest voor mannetjes die hen zo min mogelijk lastigvallen.
Ah, ja. Dus dat is een soort kijkgaten voor die vrouwen?
Ja, achter een schermpje.
Want anders zou die man daar meteen bespringen.
Ja, en dat is uiteindelijk ook wat er bij die mannekins gebeurt. Die vrouwtjes zitten op afstand te kijken naar wat die mannetjes daar allemaal aan het doen zijn.
Want daar gaat het ook hè, in een groot deel van het boek over. Het feit van de vrouw mag dan wel kiezen en bepalen die vind ik het mooiste of het sterkste. Maar heel veel seks in het dierenrijk is ook puur geweld en verkrachting. En mannen die sterker zijn en hun wil opleggen aan die vrouwtjes.
Ja, en een van de stellingen van Proem, hypotheses, is dat juist die seksuele keuzes voor partners van die vrouwtjes allemaal in de richting gaan van om zich daartegen te beschermen. Tegen die mannelijke macht en willekeur. Ja. En er zijn soorten, zoals de mannelijke soort, waar het lichamelijk verschil tussen de man en de vrouw steeds kleiner wordt. Qua gewoon haar lichaamsomvang. En, bedoel, er hangen een paar secundaire geslachtskenmerken nog aan. Maar op zich, vergeleken met, je kunt niet alleen naar de mens kijken, maar vergeleken met alle andere primaten, zijn wij zeer gelijkend tussen man en vrouw. Er is veel... Mannen hier hebben geen hoektanden meer, zoals de chimpansees en de gorillas en de orang-outans.
Ja, dat zijn hele griezelige foto's
agressie
naast elkaar.
Infanticide door mannetjes die... de jongen vermoorden, doodmaken, opeten, om terug een plek te creëren bij die vrouwtjes die ze willen veroveren. Meer en meer homoseksueel gedrag. Heel interessant, op het einde van het boek zegt hij van dat door de keuze van vrouwen voor minder agressieve, meer sociale, meer esthetisch gerichte mannetjes, dat daardoor homoseksualiteit een grotere kans krijgt. Hij zegt erbij, dit is een hypothese, moet verder onderzocht worden, maar het is een zeer aannemelijke hypothese waar heel veel factoren die voortkomen uit het verhaal dat begint bij die vogels die hij geobserveerd heeft, eigenlijk allemaal op hun plaats.
Ja, een soort evolutie naar minder geweld en meer schoonheid eigenlijk.
Ja,
hè?
Daar komt
niet
het op neer.
Zeg die penissen. Die ene penis past ook, sorry voor de woordspeling, in dat verhaal.
Ja, om te beginnen moet je weten dat 95% van alle vogels geen penis hebben. De mannetjes van die vogels geen penis hebben. Die hebben twee kloakkas, mannetjes en vrouwtjes. Die drukken die tegen elkaar.
Dat is zo'n gat achteraan waar alles langs passeert.
Ja, dus er is geen penetratie. Ja. Mm. Behalve bij de eenden. Ja. Die hebben dus penissen in alle mogelijke vormen. Tot penissen die dus langer zijn dan het lichaam van het mannetje eend zelf. De woord. Dat zijn ander soort penissen dan wij gewoon zijn. Dat zijn eigenlijk opgerolde binnenste buitengekeerde hemdsmouwen. Ja, explosief naar buiten.
Je zou het moeten zien, hè?
We hebben hier al bij Honek was zitten drinken.
Ja, maar het is geen fantasie. Zo zien die
een soort kurkentrekker is het beeld dat vaak.
Ook nog, hè? Dat fluitje van de kinderen die dan zo'n toetertje wat dan uitrolt.
Ja.
Dat kan je niet vergelijken. Maar dan binnenste buiten. Niet gewoon afrollen, maar gewoon van binnen naar buiten.
Naar buiten. Ja.
En dat gebeurt pas in de vagina van de vrouwtjes eens. Ja. Dus we moeten eerst contact hebben en dan...
Ja,
nu, veel eenden zijn niet territoriaal, dus die zijn met grote hopen op elkaar, omdat daar al het eten te vinden is. En daar gebeurt dus, wat heel dikwijls geobserveerd wordt, in 40% van de gevallen bijna, gedwongen paring. Dus die mannetjes die vliegen op die vrouwtjes in die...
Verkrachting.
Ja, hij zegt van, eigenlijk zou je dat woord niet mogen gebruiken, want daar hangen te veel connotaties aan van mensen, maar het is een gedwongen paring, ja? Afgedwongen paring. Die vrouwtjes, die vinden dat niet leuk. Ja? Uiteindelijk die daarbij sterven, zwaar gekwetst worden en uiteindelijk sterven. Ja.
Gebruik het woord verkrachting.
En dan komt er dus zo'n mannetje met zo'n gigantisch apparaat.
What to do?
Ja. En ze hebben dus als tegenzet vagina's ontwikkeld. Want er zijn dus ook van die penissen die kloksgewijs spiraliseren. Ja? En dus de vrouwtjes hebben dan een tegendraadse draaiende vagina ontwikkeld in de loop van de evolutie.
Maar die mannelijke kurken trekken niet in
past. Ja. En met vertakkingen en met omwegen en doodlopende straatjes. En, ja. Dus dat is dan inwendige esthetiek, laten we het dan zo maar noemen, inwendige schoonheid. En het blijkt dat dus van die, alhoewel 40% van die paringen afgedwongen zijn, is maar 5% van de nakomelingen van die eenden is inderdaad van die verkrachtende woorden. Ja. Dat wil zeggen dat het systeem werkt. Zij kunnen
dat
dus...
zou veel meer moeten zijn, normaal gezien.
Nou,
als 20% van de eenden verkracht wordt, dan moet 20% van de nakomelingen van die vaders zijn.
Ja, 40% is een verkrachting, laten we zeggen, en maar 5% leidt tot nageslacht. Ja. Ja. Dus dat systeem werkt om die penissen tegen te houden voor ze iets kunnen... En Proem zegt van ja, dat is een evolutionaire keuze geweest van die vrouwtjes om zich te verdedigen tegen en zoveel mogelijk nakomelingen te willen hebben die geen verkrachters zijn. Dus zij kozen voor mannetjes die proberen om de evolutie in die richting te sturen. Dat er, en nu klinkt dat alsof die eenden daar zelf over nadenken. Maar dat is natuurlijk een miljoen jaar lang proces voorkeuren die uiteindelijk leiden tot iets wat genetisch wordt vastgeklikt. En wat dan uiteindelijk leidt tot minder agressieve eenden. En dat is eigenlijk dan wat je op een andere manier ook bij de mens ziet. Een ontwikkeling naar meer autonomie voor de vrouw en die toelaten. En er is natuurlijk 10.000 jaar geleden, 600 generaties geleden, is de landbouw ontwikkeld, ontstaan, de markteconomie. En daar is het patriarchaat ook ontstaan. Voor die tijd waren die verhoudingen tussen mannen en vrouwen
in
jagers-verzamelaars, kleine groepjes, helemaal anders. Daarna ontstond bezit en zo. En dan gingen die mannen op dat bezit staan. Die hadden meer kracht, die ontwikkelden legers die, en ordeapparatuur. En die begonnen vrouwen ook als hun bezit te kijken, te beschouwen. En dan zie je wat er gebeurt als Darwin met een daartegen ingaande theorie komt.
Heb je zo'n voortdurende wisselwerking tussen... Ja. Hij noemt hetzelfde natuurgeschiedenis van schoonheid en verlangen.
Ja, ja, hij zegt schoonheid komt, is een lichamelijk ingebed fenomeen wat in de natuur zit. Het is niet iets wat de mens heeft uitgevonden. Het is niet iets wat wij van de kunstcritici kunnen leren. Het is iets wat eigenlijk ingebed zit. En dat maakt natuurlijk de grens tussen... De mens is ook een... Zichzelf heeft zichzelf gedomesticeerd. Wij zijn vriendelijker geworden, wij zijn blijven spelen. Er zijn weinig dieren die, ook op hogere leeftijd, nog altijd blijven spelen. Dat doet de mens bij uitstek. En kunst is een vorm van spel waarin gespeeld wordt met allerhande vormen van schoonheid.
Ja, de evolutie van schoonheidsweten. De ondertitel is een beetje slecht vertaald, weten we, dankzij Geert Machiels. Maar voor de rest is het een fantastisch boek van Richard Prum. Geert Machiels, dank je wel.